Waar ik u dan mee naartoe neem nu is naar Handelingen hoofdstuk 2, waar wij traditioneel over spreken als over de uitstorting van de Heilige Geest, want dat staat boven hoofdstuk 2 en het schijnt onmogelijk te zijn om aan de uitdrukking te ontkomen. Waarna u natuurlijk vraagt, maar waarom zouden we aan die uitdrukking ontkomen? En het antwoord is, omdat uitstorting van de Heilige Geest niet plaatsvond op de Pinksterdag, maar op de Paasdag. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is dat. Als u dan weer zegt, vielen dan Paas en Pinkster op één dag, dan zeg ik, nou ja, als u dat dan zo wilt zien, oké, liever dat, dan dat wij de gebeurtenissen van Pinksteren noemen de uitstorting van de Heilige Geest, want het is toch een tamelijk noodlottig misverstand. Het wekt de indruk alsof het gaat om verschillende gebeurtenissen. De een is de opstanding van Christus op de eerste paasdag. En u hebt waarschijnlijk ook wel eens gelezen dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Dan wel dat God ons heeft levend gemaakt met Christus als gelovigen. En dat berust dus op eerste paasdag, om zo te zeggen. Maar de indruk wordt gewekt alsof er 40 of 50 dagen later, 50 dagen later, alsnog iets moet gebeuren. Want daar is sprake immers van de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is dus een opvatting die in onze dagen, maar altijd al hoor, maar in ieder geval in onze dagen nog steeds kunt horen. Een opvatting van dat het wel aardig is dat je tot geloof gekomen bent en dus hoogstwaarschijnlijk bent wedergeboren. Want dat staat in de Bijbel dat dat zo is. Maar nou moet je nog de Heilige Geest ontvangen, is dan de bedoeling, want dat gebeurt pas later. En hoe weet je dat zeker of je de Heilige Geest hebt ontvangen? Want het wordt dan toch wat vaag. En er heeft men op gevonden dat je dan in tongen moet spreken of iets dergelijks. En als het niet lukken wil, dan moet je je de handen laten opleggen. Niet dat dat hier in Handelingen 2 gebeurt, maar bij een andere gelegenheid in Handelingen wel. En zo komen wij in het doolhof terecht, waarbij het moeilijk is om daar ooit nog weer een keer uit te komen. Beter is het om dit soort schriftgedeelten nauwkeuriger te lezen. En vooral ook in samenhang met wat daarover nog meer gezegd wordt in de schrift. Begrijp je me goed? Om vooraan te beginnen, nou ja, niet helemaal vooraan, maar om ergens te beginnen. In Johannes hoofdstuk 13 en 14, 15, 16 ook nog geloof ik. Kondigt de Heer aan de komst van de Geest der Waarheid, bijgenaamd een andere trooster. De trooster, ook genoemd de Heilige Geest, in hoofdstuk 14 vindt u die uitdrukkingen. Een andere trooster in vers 16, de Geest der Waarheid in vers 17 en in vers 26 de trooster, namelijk de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam en die zal u in tongen doen spreken. Maar ja, dat staat er niet, hè? Die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Zijn woorden die me trouwens zou moeten leggen naast Johannes hoofdstuk 4, waar de Samaritaanse vrouw zei tegen de Heer Jezus, wij weten dat de Messias komt en als die komt zal hij ons alle dingen verkondigen. En dat klopt ook, alleen wordt het hier toegeschreven aan de Heilige Geest. Die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Met andere woorden, die zal de verborgenheden openbaren, want daar komt het in de praktijk op neer. Alles wat tot dan verborgen was, zal door de Heilige Geest onderwezen worden. En het komt overeen met wat erover staat in hoofdstuk 16, vers 13. Wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden. Dat is hetzelfde als, die zal u alles leren en zal u indachtig maken wat ik u gezegd heb. Wij noemen dat de belofte van de Heilige Geest. Dat staat er ook netjes boven, vers 15 van Johannes 14. Dus daar houden we het dan gewoonlijk maar op. Neemt echter niet weg dat in werkelijkheid die Heilige Geest, die Geest, beloofd was in het Oude Testament onder verschillende bewoordingen. Eigenlijk nooit met de term Heilige Geest. Wel geest, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Dat is wat Petrus aanhaalt op de bekende Pinksterdag. Of ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden over de inwoners van Jeruzalem bijvoorbeeld. In Zacharia hoofdstuk 12. En zo zijn er nog wat schriftplaatsen. Soms ook met wat meer symboliek erin dan deze versen al bevatten. Want het blijft natuurlijk zo dat als in Joël 2 gezegd wordt, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Is dat al beeldspraak? Want geest kun je niet uitstorten. Er is een goede reden voor. Geest is geen vloeistof. En dus kun je het niet uitstorten. En hetzelfde geldt voor de term die meen ik staat in Zacharia 12. Voor mezelf kijk ik het even na, want moet het eigenlijk wel zeker weten. Daar staat ook uitstorten. Ik dacht dat er nog ergens stond uitgieten, maar misschien heb ik een andere vertaling in gedachten. Zacharia 12, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dat is uiteraard beeldspraak waarbij de Heilige Geest, of gewoon de geest, wordt voorgesteld als één vloeistof. En dat is natuurlijk zo, want de Heilige Geest wordt voorgesteld als olie, soms ook gewoon als water, soms als wijn, maar in elk geval een vloeistof, zalfolie bij gelegenheid. En daar komt de term vandaan, hè? De Heere, Heere heeft mij gezalfd, zegt, lees de Heere Jezus voor uit Jesaja. Maar het gaat over zijn opstanding. Hoe dat ook zij, we hebben het er nog over, maar wij vinden de belofte van de Heilige Geest in het Oude Testament, feitelijk heet het gewoon de belofte van nieuw, namelijk eeuwig leven. En als in Johannes 1 gezegd wordt dat zoveel hem aangenomen hebben in oud-testamentische tijd, dat die het recht ontvingen, macht, het recht ontvingen om eeuwig leven te ontvangen, is dat niet anders dan dat aan hen beloofd was dat zij die Heilige Geest dan wel eeuwig leven dus zouden ontvangen. Dat daar misverstanden over bestaan hebben wij allemaal te wijten aan de traditionele leer van een drie-enige God. Niemand heeft ooit begrepen wat dat betekent en dat wordt ons ook als onderwijs medegedeeld. Dat is een deel van de uitleg. Meestal wat de eerste woorden van de uitleg daaromtrent, het is niet te begrijpen. Maar daar is een goede reden voor waarom het niet te begrijpen is. Het is namelijk niet waar. Het klopt van geen kanten. En dat zouden we ons in de eerste plaats realiseren. In de Bijbel kom je dit soort dingen niet tegen. Ik heb dus ook nog nooit in mijn leven een toespraak gehoord of een uiteenzetting over de drie-eenheid van God of zo. Ik heb het wel horen noemen. Zelfs systematisch, soms. Een van de bekendste schrijvers, bij mij dan in ieder geval, ik ga het nou niet noemen, die heeft het constant over een drie-enige God. En als hij over de Heer Jezus spreekt, over de tweede persoon van de Godheid, wat ook al een misverstand is, en daarna over de geest, de derde persoon van de Godheid enzovoort. Maar nergens legt de man uit hoe dat dan is en waarop dat gebaseerd is en waar dat dan allemaal in de Bijbel staat. Er staat namelijk niet in de Bijbel. En mijn ervaring is, niet alleen na zoveel jaren, maar altijd al, is dat altijd mijn ervaring is, als je bezighoudt met Bijbelstudie, kom je nooit over dat soort termen heen en ook niet over die gedachten. Je komt het niet tegen, het komt in de hele Bijbel niet voor. En dat is het dan. Dat is het makkelijkste om te zeggen. En dat is net zoiets als de kinderdoop. Wat zegt de Bijbel over de kinderdoop? Niks, het komt niet voor. En het is daarmee dus onbijbels. Het lijkt me dat je dat dan zeggen kunt, hè. Het is onbijbels. Niet eens omdat de Bijbel het tegenspreekt. Sterker nog, het komt in de Bijbel niet voor. En daarom is het onbijbels en moeten wij er ons er ook niks aan gelegen laten liggen. Wat wij in de Bijbel tegenkomen is een belofte van geest, namelijk van leven, want dat is wat het is. En niet meteen roepen, dat is de zoveelste persoon van de Godheid, want God is maar één persoon. Dat kan ik niet missen, de Bijbel zegt ook wie het is en zegt ook dat het er maar één is. Hij heet Jehovah. In het Oude Testament en sinds de opstanding van de Heer Jezus heet hij de Heere, Jehovah dus, Jezus Christus. Hij is het beeld Gods en dat is dus de persoon, want persoon is beeld, persoon is uitdrukking, dat is de enige echte betekenis van de term. Hij is het beeld Gods en buiten hem is er niemand, staat er. Dus God is maar één persoon en wij zijn dus als het goed is met recht monotheïstisch. Dat wil zeggen, wij geloven maar in één mono, maar in één theos, in één God. En daarbuiten niks. Moeilijker is het niet. Echt niet, er valt ook weinig aan uit te leggen als je het mij vraagt. Het betekent gewoon dat als God zich openbaart, zich vertoont, zich kenbaar maakt, verschijnt daar de gedaante die zich laat noemen met de naam Jehovah. En als hij aan ons zou verschijnen, dat duurt niet zo lang meer, dan zullen wij hem ook herkennen aan de littekens in zijn handen enzovoorts. En we weten dus precies wie dat is. Dat is volstrekt bijbels en iets anders heb ik nog nooit kunnen vinden. Of ik er nou naar zocht of niet naar zocht. Ik ben er nooit overheen gekomen, nooit tegengekomen. Het komt gewoon in de Bijbel niet voor. Integendeel, wat wij in de Bijbel vinden is dat God geest is. God is de onzienlijke. God is niettemin actief. En geest is onzienlijke kracht. Dat is wat geest is eigenlijk. En dus leven, geest is leven, de Bijbel verklaart dat ook. God is leven en dus de geest is leven, want de geest is God en God is geest. En er zijn zelfs Bijbelteksten waarin dat expliciet zo staat, dus er mag ook geen probleem over zijn. En God heeft beloofd dat hij eeuwig leven, zijn leven namelijk, zal geven aan een ieder die gelooft. Dat is in oud-testamentische tijd beloofd en dus ontvingen de gelovigen het recht om kind van God genaamd te worden, namelijk zoveel als in zijn naam geloven. En wat de Heer Jezus doet in handelingen, of in Johannes 14 of 13 tot en met 16 is het eigenlijk, is niet anders dan die belofte herhalen. Waarom ook niet? Het kon nog net, want binnen een paar dagen, sterker nog na drie dagen na Johannes 13 tot en met 16, zou die belofte van Gods wegen vervuld worden. En dat weten wij zo zeker, omdat dat gezegd wordt in Handelingen 2, in de toespraak van Petrus. Daar ga ik dus nu eerst naartoe, want ik heb uit kringen die beweren dat we nadat we wedergeboren zijn alsnog de Heilige Geest moeten ontvangen, heb ik altijd geleerd dat we terug moeten naar de second chapter of Acts, naar Handelingen 2 dus, en dat doen we dan. En daar zegt Petrus dat we veel verder terug moeten, nou ja, veel verder, nog 50 dagen verder terug, namelijk naar de opstanding van Christus. Want het is toch wel enigszins verbijsterend. En nou ja, als je van de andere kant binnenkomt, wat vermakelijk ook eigenlijk, dat we daar terecht zijn op de Pinksterdag, waar sprake zou zijn van wat genoemd wordt uitstorting van de Heilige Geest. Dat de apostel Petrus als commentaar op de manifeste gebeurtenissen daar op die dag zegt in vers 16 van Handelingen 2, dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Vers 17, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En dan zeggen wij, dat klopt precies natuurlijk, want dat is wat hier op de Pinksterdag gebeurt. En Petrus zegt het, dat zo is klaar. En we doen onze Bijbel dicht en verzuimen de rest van de toespraak te lezen. Want ja, daar krijg je maar problemen mee, toch? Met de rest. Want er staat dat de Heer gezegd had, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Tot zover krijgen we het passend binnen de traditie. En dan, en uw zonen en uw dochters zullen profiteren, en daar ontstaan de problemen meteen al. En uw jongelingen zullen gezichten zien, uw ouders zullen dromen, en ook op mijn dienstknechten, op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en ze zullen profiteren, en ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp, en daarna vragen wij ons af of dat al vervuld is eigenlijk, zo ja en waarom niet. Want dan kom je dus niet meer uit, hè, meestal. Toch, is dat vervuld? Was dit dan wat Joël gezegd had? Maar wat is het dan dat Joël gezegd heeft? Enzovoorts. Daar verdwaalt men meteen in. En de gedachte aan die zogenoemde uitstorting van de geest, ja, daar kom je al niet eens meer op terug, want dat klopte, maar de rest is wat lastig. Hè? Nou goed. En over de rest wil ik het helemaal niet hebben. Misschien later vanavond nog. Maar in ieder geval, Petrus is nog niet klaar met zijn schriftlezing. Hij leest door over de zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Want dat staat ook allemaal nog in Joël 2. En dan ook nog, en het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat lijkt dan toch zijn tekst te zijn. Naar het schijnt. Onder het motto, mijn tekst is, en dat is wat Petrus inderdaad zijn gehoor voorhoudt, men zou de naam des Heren aanroepen dan wel, men zou zich bekeren en dan zou men zou de zonden worden afgewassen of hoe het er maar staat, of vergeven, in vers 38 staat dat, enzovoort, want het is een evangelisatieprediking, dat weten we allemaal ook, dat het dat was en er kwamen die dag omtrent 3000 zielen tot geloof en werden toegedaan den Heren, want er staat in vers 41. Maar de essentie van de toespraak ontgaat ons dan toch. Want wat de apostel hier aankondigt, is dat inmiddels God zijn belofte vervuld heeft, dat wil zeggen die oud-testamentische beloften, zoals bijvoorbeeld uit Joël 2, en dat leest hij dan ook voor, maar daaraan vastzit dat daarmee de zogenaamde laatste dagen zijn aangebroken, want dat is de strekking van Joël 2, hier gelezen in vers 17, het zal zijn in de laatste dagen, en Petrus zegt, dit is wat Joël gezegd heeft, dus de laatste dagen waren begonnen, wij noemen dat ook wel de eindtijd, deze laatste dagen, maar dat is dus al 2000 jaar zo. Maar de Bijbelse betekenis van die term is gewoon dat het de aanduiding is van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, het is de aanduiding van de tijd van de vervulling van de oud-testamentische beloften. Om zo te zeggen, in de eerste dagen heeft God beloften gedaan, in de laatste dagen worden zij vervuld. En woorden van die strekking vinden we in de profetieën vele malen. Daarna zal het geschieden. En meestal wordt het aangehaald als in de laatste dagen zal het geschieden. Dat wil zeggen, dat is die eindtijd. Maar dat betekent ook dat daarmee een nieuw verbond is aangebroken. En dat de Heer Israël zal verlossen. En zijn koninkrijk zal vestigen. En al dat soort dingen meer. Want het zal allemaal gebeuren in die laatste dagen. En de duivel en zijn personeel zouden geholpen, verslagen worden. Naar de Filistijnen geholpen worden, wil ik zeggen. Maar ik denk dat het andersom is, hè? Maar dat doet er nou niet toe. Maar er zit veel meer aan vast. Als Peter zegt, dit is wat Joël gesproken heeft. En dat slaat niet alleen maar op wat wij dan min of meer noemen de uitstorting van de Heilige Geest. En bovendien heeft Peter het niet over deze Pinksterdag. Hij heeft het over in het algemeen wat God aan het doen is. Het gaat er niet over Pinksteren, het gaat over veel meer dan dat. Dat blijkt uit alles wat hij uit Joël leest trouwens ook, want u en ik worden geacht te weten dat een belangrijk deel van deze profetie inderdaad nog niet vervuld is en meer specifiek vervuld zal worden aan het einde van de 70ste week van Daniël, dan ben je toch 2000 jaar voorbij de opstanding van Christus. Hebben u nog dingen als de zon, maan en sterren die verduisterd worden en zo, dat zou pas gebeuren. Terstond na de verdrukking van die dagen, wordt gezegd. Dus dat duurt nog even. Maar het duurt nog. En vanuit de dagen van Petrus zou het nog wel wat langer duren, overigens. Er zit dus veel meer aan vast. En daarna stellen wij vast dat Petrus weliswaar leest tot en met, het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is de verbinding met wat we vorige keer gelezen hebben allemaal in Romeinen 9 en Romeinen 10. Want in Romeinen 10 wordt daar enige malen naar verwezen, naar deze uitspraak. Namelijk, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dan wel, en ieder die gelooft, enzovoorts. Hè? En dat is wat Petrus hier dus ook naar voren haalt. Maar als hij daarna zijn toespraak begint, dat wil zeggen zelf min of meer commentaar levert, dat mag je toch aannemen dat hij dat doet, dat hij in zijn toespraak commentaar levert op wat hij uit de schrift gelezen heeft, dan heeft hij het helemaal niet over Pinksteren. Zo net zo naïef doorlezen als dat we begonnen zijn, staat boven uitstorting van de geest. Dat zal dan wel, en dit is wat Joël gesproken heeft, ik zal uitstorten van mijn geest. En Peter zegt, dat is het. Dus gaat het over uitstorting van de geest. Oké, maar dan lezen we verder. En dan is die schriftlezing. En dan zeggen we, nou ja, maar dat gaat toch over de wederkomst van Christus eigenlijk. En daarna lezen we de toespraak van Petrus. Nou ja, en die wordt, ik denk dat die erg ingekort is. Dat wil zeggen dat de essentie daarvan wordt weergegeven. Maar die essentie is dan toch als volgt. Vers 22. Gij Israëlitische mannen. Toen zei iemand, dan is dit alleen bestemd voor Israël. Dan moet ik u zeggen, wat een dwaasheid. Er waren Israëlitische mannen daar bijeen in Jeruzalem. En dus die spreek je aan met gij Israëlitische mannen. Moeilijker is het niet, dat was zijn publiek. Of het exclusief voor hem bestemd was, is daarna de vraag. En het antwoord is nee, want hij zegt, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, dus het wordt niet beperkt tot gij Israëlitische mannen. Dus gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus van Nazareth, de Nazarener, een man van God, wat een normale aanduiding is voor een profeet, hè? Dat weet u toch ook, hè? Een man, wat is dat, een man van God? Een man Gods. Wat is dat? Een profeet. Zo worden de profeten genoemd in de oud-testamentische tijd. En dat was de Heer Jezus. Dat heb ik ook nagevraagd nog aan die Samaritaanse vrouw. Ik zie dat gij een profeet zijt. Dan heb ik een vraag voor u. Enzovoorts. Hè? En Nicodemus zei, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. En dat is wat een profeet ook is, hè. Andersom niet noodzakelijk, maar een profeet is een leraar van God gekomen. Dus gij Israëlitische man, hoor deze woorden, Jezus van Nazareth, een man van God, een profeet. Onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Meestal krijg ik problemen met door het voorlezen van dit vers. Omdat men graag wil horen en geloven dat Jezus de Nazarener deze krachten en wonderen en tekenen gedaan heeft, omdat hij God was, en dus in zijn eigen goddelijke kracht. Maar de Bijbel zegt anders, niet alleen hier hoor, de Bijbel zegt anders. Hè? De Heer Jezus zelf zei ook anders. Hij zei dat hij de werken des Vaders deed, niet van zichzelf. En hier staat, krachten, wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. En daar houden we dus maar op. In het midden van u, gelijk gij ook zelf weet, want het was de afgelopen 3 jaar ongeveer, zal ik maar zeggen, was dat allemaal gebeurd. Deze Jezus de Nazarener, door de bepaalde, vastgestelde raad, dat is rechtspraak. Raad is een juridische aangelegenheid, hè? Eigenlijk een juridische uitspraak. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen, heidenen dus, en dat hoef je aan een Jood niet uit te leggen, de Joden hebben de wetten, beschouwen zich om die reden als rechtvaardig. De onrechtvaardigen zijn per definitie de heidenen, dat is eigenlijk een nogal Joodse term, hè? En door de handen der onrechtvaardigen, de Romeinen, aan het kruis gehecht en gedood, heb gij gedaan. En dan staat er, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij door dezelfde zou gehouden worden. De dood kon hem niet vasthouden. De reden daarvoor is ook een heel simpele, want die staat erachter. De reden daarvoor is dat aangekondigd was in de oud-testamentische profetieën, met name in de Davidische psalmen, dat hij uit de dood zou opstaan. En dat is dus ook gebeurd. He? Moeilijker is het niet. Daarom kon de dood hem niet houden. Er zat niks anders op. God had het aangekondigd dat hij zou opstaan. Dat is dus ook gebeurd. En dat het niet zou gebeuren, wordt dus beschouwd als ondenkbaar en daarmee onmogelijk. En zo is het maar net. Maar ik wijs er maar op dat de apostel kennelijk het kerkelijk jaar door elkaar gooit. Want dit was toch Pinksteren. En waar heeft hij het over? Juist, over Pasen. Kan niet missen. Niks anders dan dat. En daarna staat er dus, God heeft hem opgewekt, vers 24. Daarna komt de toelichting die ik nu oversla, van vers 25 tot en met 31, waarin Petrus verwijst naar Psalm 16, waaruit hij uitgebreid voorleest. En hij geeft een commentaar op en zegt dat deze woorden van de psalmist niet over de psalmist gaan, maar over zijn zoon. En dat wist hij ook. Dat wist de psalmist. Jammer dat Bos er niet is, anders kon hij weer zo opschrijven. De psalmist wist dat zijn woorden van toepassing waren op, niet op hemzelf, maar op zijn zoon. Dat wil zeggen op de Heer Jezus Christus, dat staat zwart op wit in vers 30 en vers 31. Met andere woorden, die psalm, en dat is niet alleen psalm 16, maar het zijn vele andere psalmen. Ik heb ze wel eens geprobeerd te tellen, maar ik ben maar mee opgehouden, want het zijn er zoveel. Ook die andere psalmen spreken over precies hetzelfde. De verlossing van degene die aan het woord is, maar het is altijd de verlossing van de Heer Jezus en met name de verlossing uit de dood, uiteraard. Dat het daarna kan worden toegepast op ons, dat is ook waar, maar het is een afgeleide waarheid dan. Het gaat over de Heer Jezus. Maar waar vers 25 tot en met 31 motivering is vanuit het Oude Testament, dat wil zeggen onderbouwing van zijn stelling uit vers 24, gaat die stelling in vers 32 dus weer verder. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat tussenin, dat zou je kunnen beschouwen als een voetnoot. Hoezo was het onmogelijk dat hij door de dood zou vastgehouden worden? Nou, het profetisch woord zegt dat hij zou opstaan, bijvoorbeeld de Davidische psalmen. En dus lezen we daarna vanaf vers 24 gewoon weer verder in vers 32. En dan ziet u dat deze indeling zo klopt, hè? Want vers 24 zegt, welke God opgewekt heeft de smarten des doods ontbonden hebbende. En dan vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. En nou komt er eindelijk een punt achter. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Dat wil zeggen, wij hebben dat gezien, gehoord, aanschouwd en getast. Met dank aan 1 Johannes, waar deze woorden zo staan. En zij spreken daarover. Dat komt overeen met wat de Heer tot zijn discipelen zei. Dat was al na zijn opstanding. Gij zult mijn getuige zijn. En getuigen zijn is ook een juridische aangelegenheid. Want via getuigen, dan wel getuigenissen, worden bepaalde historische feiten gewaarmerkt. Dat wil zeggen, worden ze juridisch vastgesteld. Daar zijn een paar getuigen voor nodig die onder eedzwering kunnen zeggen, ja, dit is wat ik gezien heb en dus is het zo. En daar kan Terlinde niet tegenop, ook niet samen met zijn broer, zal ik maar zeggen. Al heb je dan twee getuigen, maar ze kunnen niet getuigen. Er waren meer dan 500 getuigen van de opstanding van Christus, want de Heer is verschenen bij gelegenheid zelfs meer dan 500 in één keer. Dat wil zeggen, die kunnen allemaal getuigen, want ze hebben gezien, geschouwd, getast en gehoord de opstanding van, dat wil zeggen, de opgestane Christus. En of men het begrijpen kan, dat is een heel ander ding. Wetenschap heb ik nooit helemaal begrepen, want wij leerden vroeger dat wetenschap geacht wordt zich bezig te houden met de bestudering van de verschijnselen. Maar de ellende is dat moderne wetenschap zich in hoge mate bezighoudt met het ontkennen van de verschijnselen, want zolang men ze niet kan verklaren, wil men niet geloven dat het zo is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Vreemd genoeg, want het is de omgekeerde wereld. Het is trouwens ook niet wetenschappelijk, het is tegenovergesteld, het is dom. Wetenschap moet zich bezighouden met feiten, met de fenomenen. En die onderzoeken en misschien verklaren hoe het zo gekomen is. En als ze dat niet kunnen, oké, dan niet. En misschien later dan nog een keer. Maar omdat men het niet verklaren kan, dan meteen zeggen dat het dus niet waar kan zijn. Ja, dat is toch wel dwaas zo, jongens en meisjes. Nou goed. Denk er maar een poosje over na. Maar waar het om gaat is dat Petrus predikt over de opstanding. Jezus de Nazarene, man Gods, onder wie je betoont, hebt gij gedood, maar God heeft hem opgewekt. En daar getuigen wij van. Dat is eigenlijk de hoofdzin, voor zover dat één zin is. En die loopt dan tot in vers 32. Dus hij heeft het over Pasen. Toch? Heeft hij het dan niet over de uitstorting van de Heilige Geest? Ja, daar heeft hij het over, maar dat is niet Pinksteren. Dat is het nou juist. Dat is Pasen. Leest u maar mee. Vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt. En wij zijn daar getuigen van zijn opstanding. En wij zijn dus ook het bewijs. Vers 33. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, let op, er staat niet dat hij de Heilige Geest beloofd heeft, er staat hij heeft de belofte des Heiligen Geestes van de Vader ontvangen. Hoe dan? Ik kan ook zeggen, wanneer dan? Nou ja, dat stond in het voorgaande vers. Er stond, deze Jezus heeft God opgewekt. En dan staat er vers 33, hij dan, en dan, dat woordje dan, is samenvattend, emfatisch noemen ze dat, is samenvattend, is teruggrijpend op het voorgaande en samenvattend van het voorgaande. Wij zijn ook geneigd het woordje dus te gebruiken, maar dat doen we als we een conclusie trekken. En we gebruiken het woordje dan, als het samenvattend is, het wordt in de Bijbel heel dikwijls gebruikt. Wat wordt er dan samengevat? Zijn opstanding. God heeft hem opgewekt. Kortom, want dat is ook samenvattend, kortom, dan vat je het kort samen. Kortom, hij is door de rechterhand Gods verhoogd en heeft de belofte des Heiligen Geestes ontvangen van de Vader. Staat er. Met andere woorden, God heeft hem opgewekt en toen ontving hij de beloofde Heilige Geest. Maar hij mag ook andersom. God gaf hem de beloofde Heilige Geest en dus stond hij op. Want als geest leven is en een dode ontvangt dat, en hij was dood en hij ontving het, dan komt hij dus tot leven en staat hij op. En dat is precies wat er gebeurd is. En de uitstorting van de geest, en begrijp me goed, uitstorting is typologie, slaat op een vloeistof. En dus het geven, dat is een normale uitdrukking zonder beeldspraak. Het geven van de Heilige Geest is hetzelfde als het geven van leven. Het voortbrengen. Anders gezegd nog een keer, als men de geest ontvangt, is dat omdat men of doordat men uit de geest geboren wordt. Dat is Johannes 3. Want wat de geest voortbrengt, is geest. Men moet uit de geest geboren worden, maar als men uit de geest geboren is, wat is men dan? Geest. Als men uit de mens geboren is, wat is men dan? Mens. Precies. En als men uit de geest geboren is, wat is men dan? Geest. Dat wil zeggen, als men uit dit goddelijk leven verwekt is en geboren is, wat heeft men dan dus ontvangen? Om het iets zwakker te zeggen, maar het is Bijbels. Goddelijk leven heeft men dan ontvangen. Dat is wat eeuwig leven is. Eeuwig leven en Heilige Geest zijn geen twee verschillende dingen. Het is precies hetzelfde. Geest is leven. Dat is niet zo moeilijk om dat in je Bijbel terug te vinden. Waarschijnlijk hoeft u dat niet eens op te zoeken. Dat weet u zo ook wel. Geest is leven. En er staat zelfs mijn woorden zijn geest en leven. En Petrus zegt, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Want wij zijn immers wedergeboren. Hebben dat leven ontvangen uit het onvergankelijk zaad. Namelijk het eeuwig blijvende woord van God. En dus woord is leven. Woord brengt leven voort. Enzovoorts. Nou goed. En wat hier gewoon staat, is dat de Heer Jezus Christus van Gods wegen is opgewekt uit de dood. God heeft hem dus alsnog, in laatste instantie, leven gegeven. Eeuwig leven wel te verstaan, maar je kunt ook zeggen, God heeft hem zijn geest, zijn Heilige Geest, gegeven. En dat was wat beloofd was. Daarom heet het de belofte des Heiligen Geestes. De belofte namelijk de Heilige Geest, of nog anders, de Heilige Geest der belofte. Dan heb je de term omgekeerd. Hier staat belofte des Heiligen Geestes. We kennen ook de uitdrukking de Heilige Geest der belofte. Dat is in Efeze 1. waar die uitdrukking staat, betekent precies hetzelfde. Het beloofde, namelijk de Heilige Geest, of andersom, de Heilige Geest die beloofd was. En daarom wordt het heel makkelijk als je bij de les blijft en niet bevooroordeeld bent, ook niet door de koppen die er hier en daar boven staan. Petrus leest voor uit Joël, daar begint hij mee, en zegt: het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Op alle vlees? Ja. Is het al gebeurd? Toen zei iemand: nou, Petrus zegt van wel. En dan zeg ik: nee, dat zegt Petrus niet. Dat zegt Petrus niet. Het is nog niet gebeurd, maar er is al wel een begin meegemaakt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Er staat heus niet in de Bijbel, ook niet in Joël, dat van de ene dag op de andere ineens alle vlees, dat wil zeggen elk levend mens, de Heilige Geest ontvangt. Staat niet in de Bijbel. Staat wel dat alle vlees die geest zal ontvangen. We weten ook hoe, omdat we nogal wat meer schriftgedeelten hebben die erover spreken. Dat betekent gewoon dat er een moment zal aanbreken ooit in de toekomst waarin die profetie wel degelijk vervuld is en alle levende mensen de Heilige Geest hebben ontvangen en dus wedergeboren zijn. Ja, gaat wel gebeuren. Maar dat gebeurt niet in één klap. Bovendien, zoiets wordt in het Oude Testament al aangeduid als de oost, en van de oost wordt gezegd dat het in fase gebeurt, namelijk weer de eersteling, eerstelingenbroden, dat is het Pinksterfeest, eerstelingenbroden, Pinksterfeest, en daarna de voltooiing van die oost enzovoorts. Dat wil zeggen, het gaat gefaseerd, en ik dacht dat wij in het algemeen toch van mening waren dat als vandaag iemand tot geloof komt, wordt hij wedergeboren. En als wij geloven dat je niet achteraf nog een keer de Heilige Geest hoeft te ontvangen. En wij evangelischen geloofden dat ook nooit. Wij waren altijd van mening dat je meteen de Heilige Geest ontving. Ongeacht of je wist wat het betekende. Maar dat betekende dus, als vandaag iemand tot geloof komt, ontvangt hij vandaag de Heilige Geest. En dus dat werk gaat gewoon door. Te vrezen valt dat de uitbreiding van de wereldbevolking wat sneller gaat dan de uitstorting van de Heilige Geest, maar dat doet er nou niet toe. In ieder geval, God stort nog steeds, ook vandaag, zijn geest uit op elke vlees, alle vlees dat tot geloof komt. Zie? Dus het is van toepassing. Maar wat Petrus nou zegt is simpel dit: God heeft hem opgewekt, namelijk God, hij is verhoogd geworden, Christus is verhoogd geworden door de rechterhand Gods, hetgeen natuurlijk, maar het staat er niet bij in mijn Bijbel, natuurlijk de verwijzing is naar onder andere, en in de eerste plaats Psalm 110, vers 1, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En dus hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, uit de dood tot in de hemel zelf. Dat wil zeggen van onder de aarde naar boven in de hemel. Dat is verhoging, toch? Vanuit de dood tot zit aan mijn rechterhand. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, wanneer is dat gebeurd? Nou, ben ik altijd bang dat iemand roept op hemelvaartsdag. Want we zitten toch in die buurt, zal ik maar zeggen. Het is weer gewoon op Pasen. De eerste dag daarmee. Wij weten dat ook zeker. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dat van jongs af aan zo geleerd heb. Ik wist niet beter of het zo was dat. Ik wist niet dat er mensen anders over dachten. Ik heb altijd geleerd, de Heer stond op uit de dood, deed de hartelijke groeten aan Maria. Bij wijze van spreken, die kwam hij tegen in die hof. In elk geval, en die wilde hem aanraken, en toen zei hij: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En later op de dag bleek dat geen enkel punt meer te zijn. En de daaropvolgende 40 dagen, tot en met de hemelvaart van de Heer Jezus, was dat ook geen enkel punt. Mocht men hem aanraken, en men werd er zelfs toe uitgenodigd, om te controleren dat hij geen geest, geen spook was, geen fantoom staat er, maar inderdaad vlees en benen. Ze mochten in zijn arm knijpen en de vingers leggen, dat staat er toch? En de vingers leggen in zijn littekenen en dat soort dingen meer. En tegen Maria zei hij: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Als je het dus langzaam vertelt, dan stond hij op uit de dood in dat lichaam dat weer levend gemaakt was. En daarna, op dezelfde dag, werd hij veranderd. Voer hij ten hemel heet dat, maar ik gebruik die term ook liever niet. Hij werd veranderd. U weet toch wat er over ons staat in 1 Thessalonicenzen 4 en in 1 Korinthe 15. In 1 Thessalonicenzen 4 staat dat ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente, omdat die term daar ook gebruikt wordt, zullen eerst degenen die ontslapen zijn opstaan, staat eerst, zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden. Weggerukt worden staan met, nou ja, weggerukt is ook nog niet het goede woord. De eigenlijke term zou moeten zijn met kracht weggenomen. En men interpreteert het als wegrukken. En men vertaalt het met opgenomen en dat is een softe uitdrukking. Hè? U weet hoe de Duitsers dat noemen. De Entrückung der Gemeinde. En de Engelsen hebben een nog sterkere term, de Rapture. En niet eens over de church, maar over de saints. Die vind ik ook laag. De rapture. Dat is een heel sterke. Hè? Wij vertalen het woord met verkrachting. Precies, kracht namelijk. Wordt kracht toegepast, dat is het idee dat erachter steekt. Men wordt met kracht weggenomen. Maar 1 Korinthe 15 zegt dat wij weliswaar niet allemaal zullen ontslapen. Maar wij zullen wel allemaal veranderd worden. En dat zijn strikt genomen, als je het langzaam vertelt, dus ik ga langzaam praten, zijn het twee dingen. Eén is de opstanding van het lichaam, het andere is de verandering van het lichaam. Dat hoort wel bij elkaar, maar het wordt ons bij gelegenheid toch vertraagd voorgesteld. En zodanig vertraagd dat de Heer eerst opstond, daarna verscheen aan Maria en daarna werd hij veranderd. Trouwens, bij gelegenheid staat dat hij later op de dag in een andere gedaante verscheen aan zijn discipelen. Daar staat het. Ik weet niet aan mijn hoofd waar precies, want die teksten staan wat verspreid. Dus je moet ze dan bij elkaar zoeken en dat soort dingen meer. Maar het staat er echt in andere gedaante. Precies, want intussen vond die verandering plaats. En de hemelvaart van de Heer Jezus, en ik heb het niet over hemelvaartdag. Ik bedoel dus de verhoging, de verheerlijking van de Heer Jezus is fundamenteel natuurlijk niet anders dan onze verheerlijking in de toekomst. Al had ik het natuurlijk andersom moeten zeggen. Maar ik hoop dat u weet dat onze hemelvaart ter gelegenheid van de opname van de gemeente in de praktijk niks anders is dan de verandering van ons lichaam. Want naar de hemel gaan, ja, dat is er eigenlijk niet bij. Daar is een goede reden voor. Dat kan niet, want daar waren we al. Wij worden veranderd. Hebben jullie nog? Het lichaam wordt veranderd. Het wordt een hemels lichaam. Maar die hemel, die is om ons heen. En wij bevinden ons daar ook in. Die zien wij weliswaar niet. Dat is waarschijnlijk maar goed ook. Maar we maken daar deel van uit. En de opname van de gemeente is een verandering van ons lichaam. Maar zo wordt het genoemd. Op nogal wat plaatsen. En die termen komen zelfs vaker voor. En bij nader inzien veel vaker voor. Dan de term opname van de gemeente. Opneming, dat is 1 Thessalonicenzen 4. En dat was het dan. En als u het zien wil, ook wellicht Openbaring 12. Dat geloof ik ook dat dat zo is. Die zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is hetzelfde woord. En meer schriftplaatsen waar dat woord gebruikt wordt voor wat wij opname van de gemeente noemen, zijn er niet. Maar er zijn wel heel wat schriftplaatsen die zeggen dat wij veranderd zullen worden. En niet alleen 1 Korinthe 15, maar ik denk ook aan de Filippenzen 3 is het geloof ik nog net. Ja, geloof het wel. Die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam, enzovoort. Hè? En daarmee wordt de term verheerlijking ook op dit niveau geplaatst. Onze verheerlijking in de toekomst, En onze heerlijkheid die zal geopenbaard worden is ook niet anders dan dat. Het heet in Romeinen 8 de verlossing van ons lichaam. En in 2 Korinthe 5 heet het weer, zo ons aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt, dan hebben wij een gebouw bij God. Dat is de opneming van de gemeente. Onze verandering. En dat is ook wat met de Heer Jezus gebeurd is, maar niet op Hemelvaartsdag, ook niet op Pinksteren natuurlijk, maar op Eerste Paasdag, diezelfde dag. Het wordt ons als twee dingen voorgesteld, voor de gelegenheid, meestal niet hoor, meestal wordt het in één adem genoemd. Maar soms ook als twee dingen, omdat ja, opstanding heeft wel vaker plaatsgevonden. En toch wordt van de Heer Jezus gezegd dat hij de eersteling is, maar dat berust daarop dat hij niet alleen is opgestaan, maar ook veranderd. Hij kwam niet terug, zal ik maar zeggen, in het oude lichaam, en voor zover hij toch in dat oude lichaam terugkwam, is dat lichaam daarna veranderd. En dat hing samen met of dat was. Zijn verhoging, zijn verheerlijking, zijn uitermate verheerlijking, zo u wilt. En dan zegt u natuurlijk, maar ja, als wij verheerlijkt worden, verdwijnen wij. En als de Heer verheerlijkt wordt, dan verschijnt hij toch. Dan zeg ik, nou, dit is weer een misverstand, want ik denk dat de Heer ook verdwenen is, maar daarna weer verschenen. En ik denk dat wij dat ook zullen doen, dat wil zeggen, wij verdwijnen ter gelegenheid van de opneming van de gemeente, maar daarna verschenen wij wel degelijk weer. Per slot werden we geacht het licht der wereld te zijn, en licht verschijnt nou eenmaal, per definitie, hè, dat is wat licht doet, en schijnen. Dat zullen we ook zeker doen, en ik heb reden genoeg, bijbelse gronden genoeg, om te geloven dat wij op aarde zullen verschijnen, zoals nou eenmaal hemelse wezens, en dat zijn wij, op aarde kunnen verschijnen in een zichtbare gedaante. En dat is ook wat de Heer Jezus deed. En hij was de eerste, in die hoedanigheid, dat wil zeggen die als mens, van een menselijk lichaam, een aards lichaam, veranderd werd in een hemels lichaam en daarna verscheen op de gebruikelijke wijze. Die in het Oude Testament door engelen ook gedemonstreerd wordt, zal ik maar zeggen. Zie? En wat ik dus probeer te vertellen, is dat Hemelvaartsdag en Pinksteren eigenlijk helemaal niet horen in de reeks van zogenaamde heilsfeiten of zoiets. Integendeel, het zijn tekenen. Soms heel nadrukkelijk, en Pinksteren wel degelijk, omdat hij ook dat wekenfeest of Pinksterfeest in het Oude Testament ook al benoemd wordt en ingesteld wordt. Maar niettemin is het een teken, en daar hebben we straks over. Want waar het over gaat, is dat Petrus zegt op de Pinksterdag, God heeft deze Jezus opgewekt. Hij spreekt dus over Pasen. En hij zegt, hij vat het samen, en zegt hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Dat is ook een aardige, want verhoogd zijnde komt van verhogen. En dat is de term die in het Johannesevangelie door Johannes nogal gebruikt wordt. Over dat de Heer zal verhoogd worden. En die noem ik er ook even bij, omdat er ook een misverstand aan hangt. Want als de term gebruikt wordt in Johannes 3... dan interpreteert men die alsof de verhoging van de Heer Jezus was zijn kruisiging. U weet wel, dat is die uitdrukking van gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden. En men zegt dat is aan een kruis. Dan moet ik u zeggen, dan hebt u de symboliek niet begrepen en het woord ook niet. Het is zijn verhoging naar de hemel. Dat is zijn verhoging en die betekenis heeft het woord later in het Johannes-evangelie ook meerdere malen. Om niet te zeggen vele malen, maar er komen ook soort synoniemen voor, namelijk zijn verhoging dan wel zijn verheerlijking. En de Zoon des Mensen zou verhoogd worden en terugkeren naar waar hij tevoren was en al dat soort dingen meer. Kortom, het is zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods. En inderdaad, Johannes 3 spreekt daarover. Want de verhoging van de slang in de woestijn is een beeld van de verhoging van de Heer Jezus Christus tot in de hemel zelf en als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En alzo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden tot in de hemel zelf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Niet zozeer opdat een ieder die gelooft in de gekruisigde, want dat maak je er dan van. Hè? Als je van verhoging kruisiging maakt, wordt Johannes 3 vers 16, opdat een ieder die gelooft in de gekruisigde. Maar het is opdat een ieder die gelooft in de verhoogde. En dat vind je dus hier in Handelingen 2, en overal trouwens, ook inderdaad terug. God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Dat is de prediking en dat is waarvan men getuigt. Bovendien, die Israëlitische mannen waarvan gezegd wordt dat zij zelf deze dingen weten over zijn kruisiging, die geloofden wel dat hij gekruist was, ja. Maar dat maakt hen niet tot gelovigen. Daarvoor moesten ze geloven in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En dat is dus wat gepredikt wordt. Goed. Hij dan door de rechterhand God verhoogd zijnde, en of namelijk, dan wel, de belofte des Heilige Geestes, dat wil zeggen, niet de Heilige Geest, maar de Heilige Geest die beloofd was. Het is vervulling van oud-testamentische beloften en dus profetie. Welke beloften dan? Nou, die van Joël 2, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En het eerste vlees waarop die geest werd uitgestort was de Heer Jezus. Dat blijkt, want er staat, hij door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende, het heet nu gewoon ontvangen, van de Vader, heeft dit uitgestort. Let op wat er staat, hè. Hij is Jezus, die opgewekt was. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, kortom, hij die die beloofde Heilige Geest ontving, heeft dit uitgestort. Dat wil zeggen, wie heeft dit uitgestort? De Heer Jezus. Dus nadat hij eerst zelf de Heilige Geest en dus eeuwig leven, want dat is het, ontving, geeft hij leven aan anderen. Dan wel geeft hij zijn geest, want het is inmiddels zijn geest. Hij heeft hem ontvangen. Hij geeft zijn Heilige Geest aan anderen. En de term zijn Heilige Geest vind je in het Oude Testament. Waar de term Heilige Geest maar 3 keer voorkomt. Maar het heet 1 keer mijn Heilige Geest en de andere 2 keer heet het zijn Heilige Geest. In alle 3 de gevallen dus de geest, de Heilige Geest van de Messias. Psalm 51 en Jesaja 63. Dat zijn alle schriftplaatsen in het Oude Testament waar de term voorkomt. Maar goed, hij heeft die beloofde Heilige Geest ontvangen en hij heeft dit uitgegoten, dat is diezelfde beeldspraak weer van vloeistof, hij heeft dit uitgegoten dat gij nu ziet en hoort. En daar is dus niks moeilijks aan. God zou zijn geest uitstorten op alle vlees en dus was het wachten op de Heer Jezus Christus, want hij zou de eerste zijn, was de bedoeling. Opdat hij in alles en allen de eerste zou zijn. De eerstgeborene uit de doden en hoe het maar heten mag. En dus degene met eerstgeboorterecht. Eerstgeboorterecht van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. En dus hij zou de eerste zijn die een nieuw leven ontving. En daarom moest men in oud-testamentische tijd 4000 jaar wachten op de vervulling van Gods belofte. Men wacht op de komst van de Messias, dan wel de uitstorting van de Heilige Geest, dan wel de opstanding van de Heer Jezus, want daar komt het op neer. Het zijn geen verschillende dingen, het is een en hetzelfde. En daarna staat er, hij heeft dit uitgestort. Dat wil zeggen, het gaat om een werk dat de Heer Jezus doet. Hij heeft dit uitgestort, waarna de vraag is, want die stelt men nooit, wanneer heeft hij dit dan uitgestort? En dan zeggen we, nou ja, de Pinksterdag. Maar dat is niet wat Petrus zegt. Integendeel. Want hij zegt, hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En u weet wat ik altijd zeg bij het woordje nu. Dan blijf ik tot Sint-Jutemis. Valt het samen met Pasen en Pinkster of niet? Dan blijf ik tot Sint-Jutemis herhalen. Nu betekent na. Dat wil zeggen, na het voorafgaande. Dat wil zeggen, thans, maar thans is alleen dit tijdstip. En nu is dit tijdstip na alles wat vooraf ging. Terugblikkend, om zo te zeggen. En dus in modern Nederlands zou je dat moeten vertalen met inmiddels, want niemand weet meer wat nu betekent. Maar nu is na. En na is nu, en dus spreekt men het in vele dialecten uit als nou. En dat is wat het is. Daar zit het na nog in, hè. En dat is net hoe het is. En dus zegt Petrus, Hij heeft Christus, de Heer Jezus Christus, heeft dit, wat hij eerst zelf ontvangen heeft, uitgegoten, uitgestort, dat gij inmiddels ziet en hoort. Met andere woorden, er was al enige tijd voorbij gegaan. Dat wil zeggen, al enige tijd geleden heeft de Heer Jezus Christus dit uitgestort. Maar nu, enige tijd later, we weten trouwens precies hoeveel later, 50 dagen later, daarom heet het ook Pinksterfeest. 50, Pinkster. 50 dagen later wordt dat wat de Heer heeft uitgestort ook zichtbaar en hoorbaar gemaakt. En dat is waar het om gaat. Pinkster is niet de uitstorting van de Heilige Geest. Pinkster is de manifestatie van de Heilige Geest. En degene die van manifestaties houden, van fenomenen, van zichtbare, tastbare, dan wel hoorbare dingen, zeggen we moeten terug naar Handelingen 2. En ik zeg, gaat ons niet om tastbare, zichtbare dingen. Het gaat om de essentie der dingen. En dus gaan we niet terug naar Handelingen 2. We gaan terug naar de opstanding van Christus. We gaan niet terug naar Pinksteren, we gaan terug naar Pasen. Want toen gebeurden deze dingen die hier 50 dagen later gemanifesteerd worden. En dat de apostel het nog steeds heeft over de verhoging van Christus, blijkt uit hoe het nu verder gaat. Hè? Kom er later op terug, maar het blijkt uit wat nu verder gezegd wordt. Namelijk, want David is niet opgevaren in de hemel. Dat komt overeen met vers 25 tot en met 31... waar het ging over David en die schrijft alsof hij gestorven is en uit de dood zou opstaan. En Peter zegt, David is wel gestorven, maar hij is niet uit de dood opgestaan. En nu heeft hij het over hemelvaart, dat wil zeggen over de verhoging tot in de hemel zelf van de Heer Jezus. En dan zegt hij, dat was ook niet David, hij sprak er wel van, maar hetzelfde verhaal is van toepassing, namelijk Psalm 110. En hier wordt Psalm 110 dus alsnog geciteerd. In vers 33 werd er als het ware naar verwezen, maar nu wordt het rechtstreeks genoemd. David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere. En daarmee mijn zoon, de zoon van David. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. En u weet, dit is Pinksteren, maar Peter spreekt over de opstanding en hemelvaart van Christus. Maar zoals gezegd, dat was ook niet op Hemelvaartsdag. En misschien kan ik Hemelvaartsdag nog net even noemen. Dan moet ik het verplicht snel doen, want we moeten dringend pauzeren. En dan doe ik het verplicht even snel. Wij lezen over Hemelvaartsdag in Handelingen 1. Als hij dit gezegd had, vers 9. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Even meetellen, ik ben altijd de tel kwijt. Werd hij opgenomen. Daar zij het zagen, die moet je tellen, dat is 1. En een wolk nam hen weg van hun ogen, dat is 2, want het gaat om het zien. Toen zagen ze hem dus niet meer, dat is 2. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, dat is 3. Terwijl hij heenvoer, ziet, dat is 4. Twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet, dat is 5. Op naar de hemel, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dat is 6. Heb ik er een gemist? Het gaat me niet om het juiste aantal, het gaat erom, voor de statistiek even, hoe vaak het er staat. Zij zagen iets. Het gaat niet eens om wat er gebeurde, het gaat erom wat zij zagen. En wat zagen zij? Zij zagen hem opvaren ten hemel op één wolk. Vers 9. En terwijl ze bleven kijken, stonden er twee mannen en die zeiden, ja, jullie staan te kijken naar de hemel. En zei, maar deze, Jezus, zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Met andere woorden, wat hier uitgedrukt wordt, wat we hier vinden, is niet de hemelvaart, dat staat erboven. Dit is niet de hemelvaart van de Heer Jezus. Dit is een teken van zijn wederkomst. En daar ging het trouwens ook over. Want de vraag was, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weer oprichten? Dat was de vraag in vers 6. Uw koninkrijk oprichten aan Israël. Toen zei de heer, nou, dat komt u nu toe om dat te weten. Maar hoe dan ook, als je wil weten wat er gaat gebeuren, wat er wel in ieder geval gaat gebeuren, gij zult mijn getuige zijn. Vanaf nu, dus, min of meer. Nou ja, ze moesten in Jeruzalem blijven, want er staat in vers 4. Maar zij zouden zijn getuigen zijn, Jeruzalem, Judea, Samaria. En als zij dit gezegd had, als antwoord op de vraag, zult gij uw koninkrijk oprichten, voer hij ten hemel. Maar zijn hemelvaart op deze hemelvastdag was de uitbeelding van zijn wederkomst. En dat is ook wat gezegd wordt. En daarom staat er ook bij van het opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hen weg van hun ogen. Want reeds in Daniel 7 wordt aangekondigd dat als de zoon des mensen zal komen om zijn koninkrijk op te richten, dan komt hij op de wolken des hemels. En het is niet de enige plaats waar dat staat. En hier verdwijnt hij in de wolk. Met andere woorden, het filmpje draait achteruit, zeg ik altijd maar voor het gemak. Wat ze hier zien, zou later alsnog gebeuren, maar dan andersom. En daar gaat het om. Want de Heer had al lang een hemelse positie. Al sinds Pasen. Dit was een teken dat ze meekregen. En er wordt ook bijgezegd waarvan het een teken is. Het is niet maar de aankondiging van, nou ja, hij gaat nu weg, maar hij komt in de toekomst ooit een keer terug. Dat is een heel ander ding. De Heer gaf hen een teken, dat wil zeggen, gaf twee antwoorden op de vraag. Namelijk, het ene was letterlijk, het komt er niet toe dat te weten, maar gij zult mijn getuige zijn. En het andere antwoord komt in de vorm van dit plaatje, dit filmpje, om zo te zeggen, dit beeld, tamelijk letterlijk. Namelijk, hij verdwijnt nu, maar ooit in de toekomst zal hij op precies dezelfde wijze en op precies dezelfde plaats, staat er ook nog bij in het volgende vers, in vers 12, op de Olijfberg namelijk, zal hij wederkomen. En dat is inderdaad wat Zacharia 14 had aangekondigd. Zie, het was een teken. En wat op de Pinksterdag gebeurt, is ook een teken. Namelijk het teken van die geweldige gedreven wind, dat geluid en dat verdeelde tongen als van vuur. En dat van het spreken in tongen zijn tekenen, dat wil zeggen illustraties, dan wel bewijzen van dat God zijn geest al had uitgestort. En dat is precies wat Petrus zegt. Het is, de Heer Jezus Christus heeft dit uitgestort dat gij nu, 50 dagen later, ziet en hoort. Per slot, toen hij opstond uit de dood, verscheen hij op dezelfde dag nog bij zijn discipelen in de opperzaal. Hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. En aangezien er niet staat dat ze die niet ontvingen, houden we het erop dat ze bij die gelegenheid de Heilige Geest ontvingen. Bovendien, in de daaropvolgende 40 dagen, tot aan de hemelvaartdag om zo te zeggen, heeft de Heer hen onderwezen in de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan, heeft hij hen de schriften geopend, daar begon hij trouwens op zijn opstandingsdag al mee. Kortom, hij deed ook het werk van de Geest, namelijk hij leidde hen in heel de waarheid. En dat was de afsluiting van hun opleiding, om zo te zeggen. En daarna konden ze hun dienst als apostelen beginnen. Maar waar het maar om gaat is dat het werk van de Geest begon op de opstandingsdag van Christus. Zij werden in heel de waarheid geleid, want zij hadden de Geest ontvangen. En wat 50 dagen later gebeurt is niet anders dan de demonstratie dat het gebeurd is. Want ja, Geest per definitie werkt in het verborgene, is onzienlijk, verbergt zich, is niet waar te nemen. De Bijbel definieert dat ook zo. Hoe weet je dan dat God zijn beloften vervuld heeft? Uit de tekenen ervan bij gelegenheid. En nadat dat dan bewezen is, in de dagen van handelingen, is dat in onze dagen dus ook niet meer nodig. Hoe zit het met Lucas 24? Want daar zijn we toch na de opstanding van Christus. En daar staat in vers 48 ongeveer hetzelfde als wat we lezen in Handelingen 1. Namelijk, gij zijt getuige van deze dingen. En ziet, ik zende de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Dan moesten ze toch de Heilige Geest nog ontvangen, want dat is toch de belofte des vaders. En mijn antwoord is dat dat niet zo is. Want het wordt toegelicht, hè. Er staat, ik zend de belofte mijns vaders. En er staat niet in u, maar er staat op u. En normaal gesproken, wij ontvangen de Heilige Geest in ons. En hier staat, ik zend de belofte mijns vaders op u. Eventueel ook over u, want dat is hetzelfde woord, ook in het Nederlands eigenlijk. En daarna vragen wij ons af, wat is dat dan? Die belofte des vaders die op hen zou komen. En dat staat erachter. Namelijk, gij zult aangedaan zijn of worden met kracht uit de hoogte. Dus kracht die op hen zou komen. En geest is kracht, dat kan niet missen. Maar die kracht zou zich op hen manifesteren. Dat wil zeggen zichtbaar maken of althans kenbaar maken. En dat is inderdaad wat in Handelingen 2 staat. Als er staat dat, dat gezien werden verdeelde tongen als van vuur. En vuur is een erkend beeld van de Heilige Geest. Maar normaal gesproken is men vurig van hart. Maar hier is sprake van tongen als van vuur en het zat op en ieder van hen. Dat wil zeggen, wat hier beloofd wordt in Lucas 24, is niet wat genoemd zou kunnen worden de uitstorting van of het ontvangen van de Heilige Geest, maar de werking van die geest naar buiten toe en zelfs zichtbaar, aantoonbaar. En deze woorden worden dus herhaald in Handelingen 1, want eigenlijk, dat is het volgende hoofdstuk, hè? Handelingen is ook in hoge mate door Lucas geschreven. En Lucas 24 sluit dus inderdaad aan op Handelingen 1, dan wel het overlapt elkaar. Want zelfs ook in Lucas 24 vinden we de zogenaamd genoemde hemelvaart vermeld. In de laatste 4 versen van het hoofdstuk die nu meteen volgen, vers 50 tot en met 53. Maar in zijn volgende boek herhaalt Lucas deze dingen en vertelt ze iets uitgebreider. Dus komen we bij de volgende vraag. Maar wat dan met Handelingen 1? Waarin er staat dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, vers 4. Maar zij zouden gedoopt worden met de Heilige Geest, staat er toch? Want dat staat er, hè? Johannes doopte, want hij zei, ze zouden van Jeruzalem niet scheiden, maar verwachten, vers 4, de belofte des vaders die gij van mij gehoord hebt, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze. Zo, want ze moesten nog gedoopt worden met de Heilige Geest, en dat was hier nog niet gebeurd. Dan moet ik u zeggen, dat is dan dus ook de verkeerde lezing, want het was al wel gebeurd. Die woorden namelijk van vers 5, vers 4 kom ik nog op terug. De woorden van vers 5 zijn eventueel woorden van de Heer Jezus, maar in hoge mate citeert de Heer Jezus hier de woorden van Johannes de Doper, want die zei, ik doop u wel met water, maar gij zult eventueel met de Heilige Geest gedoopt worden. Na mij komt een, die zal u met geest dopen. Of eventueel, die zal u met geest en met vuur dopen, enzovoorts. Dat wil zeggen dat hier niet de woorden van de Heer Jezus aan de orde zijn, maar de Heer Jezus stelt de woorden van Johannes de Doper aan de orde. En het blijft zo, van hoe weet je nou of iemand die geest heeft ontvangen of niet? Het antwoord is, dat kun je niet weten, tenzij dat die geest zich manifesteert. Maar dat is uitzonderlijk. En dat is wat op de Pinksterdag gebeurde. Heb je dat nog? En dan nog een keer. Hij zei niet, gij zult de Heilige Geest alsnog ontvangen. Hij zei, ze zouden verwachten de belofte des vaders. Met dezelfde woorden dus als uit Lucas 24, vers 48 en 49. En daarmee is het verhaal nog niet af. Ik ga even nu verder aan vers 5 voorbij. Het verhaal is nog niet af, want de vraag wordt gesteld, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten, hetgeen een gecompliceerde vraag is die niet met ja en nee te beantwoorden is. Want oprichten, ja oprichten, maar dat is nog niet openbaren. En de vraag is bovendien, zult gij het aan Israël oprichten? En dan kom je vanzelf bij de volgende vraag, maar wat is nou eigenlijk Israël? Dat was Romeinen 9, dus dat is niet maar zo te beantwoorden. De Heer negeert het ook, gaat eraan voorbij en zegt, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen, en dan gaat hij dus verder op wat in vers 4 en 5 gezegd was, maar gij zult ontvangen, en niet, gij zult ontvangen de Heilige Geest, staat er nog steeds niet. Er staat, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. En dat kan, zou nog kunnen betekenen, gij zult ontvangen de kracht, namelijk de Heilige Geest. Dat zou kunnen. Maar er staat in elk geval achter, niet die in u zijn zal, die in u wonen zal, zoals het staat in Johannes 13, 14, 15, 16. Die geest zou in hen wonen, zal bij hen zijn, in hen zijn, enzovoorts. Maar er staat die over u, of op u, hetzelfde woord als in Lucas 24, die op u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn. Dat wil zeggen, die geest zou zich manifesteren. De kracht van die geest zou zich manifesteren. Daar moesten ze op wachten. Niet op het ontvangen van de Heilige Geest, want het was al gebeurd. Als ontvangen van de Heilige Geest hetzelfde is als wedergeboorte, wel nu, wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus en niet door de uitstorting van de Heilige Geest. Zo heet het niet. Door de opstanding van Christus, we zijn wedergeboren namelijk met Christus levend gemaakt. En gezet in de hemel. Dat berust op eerste paasdag. En niet op deze gebeurtenissen van Handelingen 2. Handelingen 2 is het teken, de manifestatie van de geest. Zie, kijk, dat is een bewijs van dat God die profetie vervuld heeft. Want die zei, ik zal mijn geest uitstorten. Gepaard gaande met tekenen. En zolang die tekenen er niet waren, kan je niet bewijzen dat God die geest had uitgestort. Maar nu die tekenen gezien worden die erbij horen, ook volgens Zachariah 12 en bijvoorbeeld Joël 2, moet gezegd worden, aangezien die tekenen er zijn, is blijkbaar die geest gegeven. En dat was ook zo, maar dat was 50 dagen eerder. En dat is wat hier geformuleerd wordt. En dat is ook wat in Handelingen 2 staat trouwens. Hè? Want er staat, ze waren op het Pinksterfeest eendrachtelijk bijeen, en er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, vers 2, gelijk als van een geweldige gedreven wind, maar wind is geest en geest is wind, omdat het hetzelfde woord is. En maar nu met een geluid, een wind met geluid, zo klonk het. En dat is dus geluid van de geest. Het is een teken van de werkzaamheid van die geest. U weet wel, de wind waait waarheen hij wil en ge hoort zijn geluid. Maar ge weet niet van waar hij komt nog waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. En hier wordt dat geluid getoond, dat wil zeggen, het is een teken. En daarna, en van hen werden gezien. Eerst hoorden ze wat, toen zagen ze wat, en later zegt Petrus, hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Precies. Dus ze hoorden dit geluid, daarna werden gezien, verdeelde tongen als van vuur, en het zat op, niet het woonde in, het zat op in ieder van hen zichtbaar, en zij werden allen, en er staat er niet, op hen werd de geest uitgestort. En er staat ook niet, zij ontvingen de geest, er staat, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En het aardige is dat diezelfde woorden later nog wel een keer gebruikt worden. Dat Petrus vervuld werd met de Heilige Geest en die begon te spreken. Dat was hier ook zo, Handelingen 2, maar het is een paar hoofdstukken verder weer zo. En zelfs bij gelegenheid en Paulus vol zijnde van de Heilige Geest enzovoorts. Dat wil zeggen, het is niet hetzelfde. Het ontvangen van de geest is één ding, het vervuld worden met de geest is een ander ding. Bovendien, men lezen Efeze 5, daar wordt gesproken over de geest die wij als gelovigen hebben ontvangen. En er wordt gesproken over de vrucht van de geest in onze levens. En daarna wordt gezegd, tot diegenen die die geest hebben, zal ik maar zeggen, wordt gezegd, wordt vervuld met de geest. Dat is een ander ding. Dat is een ander ding. Maar het ontvangen van de Heilige Geest, uitstorting van de Heilige Geest, gedoopt worden met of door of in de Heilige Geest, dat is hetzelfde. Dat is wedergeboorte namelijk. Het ontvangen van nieuw leven. En als men vol is met dat nieuwe leven, als dat de overhand krijgt, dan is het eerste resultaat daarvan niet deze tekenen, want dat is abnormaal, dat is uitzonderlijk, daar zijn er tekenen voor. Maar als iemand vervuld wordt met de geest, dan begint men te spreken, spreekt men de woorden Gods. En dat is later zo, in Handelingen, en het is ook hier zo, want er staat, zij werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. Ik pauzeer daar altijd. Want natuurlijk, er staat in andere talen, maar dat is voor de gelegenheid. En bij andere gebeurtenissen staat er gewoon... vol zijn er de Heilige Geest en dan spreken zij. Logischerwijze. Want geest is in hoge mate synoniem met woord. Of anders, als die te moeilijk is... geest brengt nou eenmaal het woord van God voort... zoals de hele schrift door de Heilige Geest geacht wordt voortgebracht te zijn. En als die geest dus ons vult zodanig dat de mond ermee overloopt... want zo heet dat, dan spreekt men dus het woord God. En dat is wat ze doen. Er staat niet zo ontvingen de geest. Of de geest werd op hen uitgestort. Staat er allemaal niet. Er staat, ze werden vervuld met de Heilige Geest. En dat is wat wij ook vroeger netjes moesten leren. Wat de Heilige Geest doet. En een van de dingen die de Heilige Geest doet is... hij wil elke gelovige vervullen. Maar dat is bij gelegenheid. Dat wil zeggen, bij gelegenheid komt dat tot uitdrukking. En dat is altijd een gelegenheid waarbij gesproken wordt. Hier ook, alleen voor de gelegenheid in andere talen. En dat is weer een extra teken. Want talen zijn een teken voor de ongelovigen, zegt Paulus later in 1 Korinthe 14. Onder verwijzing naar Jesaja 28. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken... met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Ik ben altijd geneigd eerst die uitdrukking met andere talen weg te laten. Zij begonnen te spreken zoals de geest hun gaf uit te spreken. Dat is de normale gang van zaken. En het teken is dat het was in andere talen. En daarop wordt ook verder ingegaan. En als dan de vraag is, maar wat is hier aan de hand, zegt Petrus. Nou, God heeft zijn geest uitgestort. En dan wel, de Heer Jezus Christus heeft die geest eerst ontvangen en nu uitgestort. En dat is wat je nu inmiddels ziet en hoort. Nadat wij allen daar 50 dagen op hebben moeten wachten. Onder het motto, blijft gij te Jeruzalem en wacht op deze gebeurtenissen. Hebben we die nog tot zover? Echt niet moeilijker dan dit, hoor. Je moet alleen nauwkeuriger lezen. Dat we dat niet doen, is omdat we denken dat we het allemaal al weten of zo, hè? Maar men zou gewoon lezen wat de schrift zegt en vaststellen wat de verschillen zijn en wat de overeenkomsten zijn. Wat op Pinksteren gebeurt, is een manifestatie van de geest. Die komt een paar keer vaker voor in Handelingen. In de eerste plaats, als het evangelie naar Samaria gaat, dan worden handen opgelegd enzovoort in Samaria, maar dat maakt deel uit van het plan Gods. Een plan Gods dat daar geautoriseerd wordt doordat God diezelfde tekenen geeft. Het evangelie zou immers van Jeruzalem naar Samaria gaan. En het leuke daarvan is dat niet de discipelen, niet de apostelen het in Samaria brachten, maar het gebeurde huns ondanks. En toen werden de apostelen erbij geroepen, Roos Petrus naar Samaria enzovoort om de zaak in ogenschouw te nemen en om het als het ware goed te keuren of zoiets. Maar in werkelijkheid is zelfs dat alles een teken, want het is een teken van hoe het evangelie ging naar de 10 stammen van Israël. Waar Samaria immers weer een beeld van is. En daar hadden de 12 apostelen part nog deel aan. Zij hebben dat niet gedaan, maar het gebeurde. En dat is wel duidelijk. Maar voor zover je dat niet wil zien en het gewoon letterlijk neemt, blijft het gewoon Jeruzalem, daar gebeurde dit teken op de Pinksterdag. Samaria, daar gebeurt het dus vervolgens ook in Handelingen 8. En daarna tot aan de einde der aarde, zeg maar naar de heidenen. En dus gebeurt het nog een keer bij Cornelius thuis. Waar was dat? In Caesarea, geloof ik. En daarna in Efeze onder Paulus. In Handelingen 19. En vaker komt het niet voor. Dat wil zeggen, het kwam wel vaker voor, hoor. Dat blijkt ook uit wat Paulus erover schrijft in 1 Korinthe 14 met name natuurlijk. Maar de geschiedenis ervan wordt als zodanig niet vermeld. Het is niet de moeite waard om te vermelden. Wat vermeld wordt zijn de belangrijke stappen die gezet worden in het in Handelingen 1 aangekondigde plan van God. Jeruzalem, Samaria, einde der aarde. Jeruzalem, Samaria, de heidenen. En bij die gelegenheden gaat het ook gepaard met dit soort manifestaties en dus het spreken in tongen enzovoorts. Maar dat is niet het gevolg van uitstorting van de geest als zodanig. Het is het gevolg van vervuld worden met de geest en dan nog gepaard gaande met de tekenen, de krachten die God daarbij geeft. Want normaal gesproken, als iemand de geest ontvangt, merk je daar niks van. Dat leven moet namelijk eerst nog tot ontwikkeling komen. En als hij vervuld is met de geest, spreekt hij de woorden Gods. Maar dat valt ook niemand op. Normaal gesproken, niet namelijk. En moeilijker is het niet. En dan wat betreft die woorden van Handelingen 1, vers 5. De vraag is zelfs of vers 5 wel woorden zijn van de Heer Jezus. Maar ik heb daar even mee gewacht om dat te zeggen. Velen schrikken daarvan. Maar het is nou eenmaal zo dat in die historische boeken, ik bedoel dus wat het Nieuwe Testament betreft, de evangeliën en handelingen, soms onmerkbaar, want je kunt het niet zien aan de lettertjes die er staan, onmerkbaar overgegaan wordt van het citeren van iemand op gewoon verslag of commentaar van de schrijver van het boek. En meestal geef ik als voorbeeld, misschien heb ik dat ooit van me gehoord, meestal geef ik als voorbeeld Johannes 3, waar de Heer spreekt tot Nicodemus, maar waarin blijkbaar, want het lost alle problemen omtrent die teksten op, waar blijkbaar de woorden van de Heer Jezus gevolgd worden door woorden van Johannes, de schrijver van het boek. En die woorden van Johannes worden natuurlijk veel later uitgesproken, dan wel opgeschreven, dan de woorden die de Heer Jezus gezegd zou hebben. In Johannes 3 namelijk lees ik in vers 12 nog over ik. Ons zou op moeten vallen dat daarna gesproken wordt over hem en over zijn zoon. En over de zoon des mensen, opdat een ieder die in hem, niet opdat een ieder die in mij gelooft, maar opdat een ieder die in hem gelooft, enzovoorts. Kortom, dat wisselt af, maar dat komt omdat vanaf vers 13, misschien vanaf vers 14, maar als u mij vraagt vanaf vers 13, niet meer de Heere Jezus aan het woord is. Bovendien, die hele discussie met Nicodemus gaat ook niet verder. Nicodemus komt ook niet meer aan het woord, je hoort er niks meer over. Maar dat vanaf vers 13 niet meer de Heere Jezus aan het woord is, maar Johannes. En dus zegt de Heer in vers 12, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? En ik meen dat de Heer de hemelse dingen dus niet gaat zeggen. Maar dat Johannes er commentaar op geeft en zegt, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, die in de hemel is. Door Johannes dus geschreven na de hemelvaart van Christus, logischerwijze, want al deze Bijbelboeken zijn geschreven na de opstanding en hemelvaart van Christus. En als je hem zo leest, heb je niet het minste probleem. Maar als het woorden van de Heer Jezus zouden zijn, klopt het niet. Niemand is opgevaren in de hemel. Hij was immers niet opgevaren naar de hemel. Hij zat hier met Nicodemus te praten, waar het maar was. Maar in ieder geval op aarde. Dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. Maar hij was niet in de hemel, hij was op aarde. Behalve als dit woorden zijn van Johannes, die commentaar geeft op wat de Heer zojuist zei, dan klopt het precies en daar houd ik het op. En dus, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, logischerwijze, want het een is een beeld van het ander, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben, want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, in de hemel namelijk. En op het moment dat Johannes dit schrijft, is het ook inderdaad al gebeurd. Opdat een ieder die in hem gelooft, en niet opdat een ieder die in hem geloven zal als het één keer zover is, want het was al zover toen Johannes dit schreef. En dus, dit schreef Johannes. En voor de rest geldt het ook, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Maar die woorden impliceren dat de wereld wel degelijk door hem veroordeeld wordt, al was dat dan eigenlijk niet de bedoeling. Maar dat oordeel van God is pas gekomen over de wereld nadat die wereld de Heer Jezus verworpen had, omdat men de duisternis liever had dan het licht enzovoorts. En wat Johannes schrijft is, dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat de wereld door hem behouden zou worden. Maar men wilde niet behouden worden, men wilde niet tot het licht komen. En dus is er duisternis en verderf over de wereld gekomen. Maar ieder die in hem gelooft, zou niet verderven, maar in plaats daarvan eeuwig leven hebben. Het zijn woorden geschreven en gezegd, geformuleerd, nadat het al vervuld was. En daarom het zijn niet woorden van de Heer Jezus, het zijn woorden van Johannes. Je moet alleen goed opletten als je het leest. Wij zouden in zo'n geval aanhalingstekens gebruiken enzovoorts. En aanhalingstekens sluiten tot zover de woorden van Jezus enzovoorts. Maar pak een beetje 100 jaar geleden of iets langer gebruikte men geen aanhalingstekens. Überhaupt niet. Zelfs haast geen leestekens. Maar goed. Maar zoiets lezen wij denk ik ook in Handelingen 1. Het is de oplossing van heel wat problemen die anders ontstaan. Met andere woorden, de Heer zegt, er staat, als hij met hen vergaderd was, vers 4, bevallen hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij van mij gehoord hebt. En daarna, want Johannes doopte wel met water, maar waarom is dat niet gewoon commentaar van Lucas die dit schrijft? Die commentaar geeft en zegt, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze. Dit zijn woorden namelijk van Johannes de Doper. En ik meen dat ze hier door Lucas gewoon aangehaald worden. En dan klopt hij helemaal precies. Want waar Johannes de Doper over sprak was niet over Pinksteren. Maar over wat hij noemt doop met de Heilige Geest. En daar kunnen we het nog net even heel snel over hebben in een paar minuten. Wij kennen die term omdat die in onze dagen nogal is gebruikt of om niet te zeggen misbruikt wordt. Doop met, in of door of vanwege de Heilige Geest. Maar ik moet u zeggen dat de uitdrukking alleen gebruikt wordt door Johannes de Doper en niemand anders. Hebben die nog? En altijd in één en dezelfde uitdrukking. 6 keer. En ik zal hem even met u doornemen. Dat moet toch even kunnen lukken, even snel, hè. Ik hoef er toch verder geen commentaar op te geven. Dus dat wordt Matteüs hoofdstuk 3. Dan heb je meteen alle schriftplaatsen waar de uitdrukking voorkomt. En dat is zeer belangrijk. Waar staat in Matteüs 3 vers 11 dat Johannes de Doper zegt, ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen, die zal u met de Heilige Geest, dan wel met vuur, maar dat is een type van de Heilige Geest, dopen. En wat het type betreft, hij zegt, ik doop met water, maar hij doopt met vuur. En daar komt ook het woord doop vandaan. Doop namelijk onderdompeling dan wel doordrenking. Dat is wat Johannes deed met water. Maar hij zegt het is een beeld van. Nou, wij weten waar het een beeld van is. Toch? Het is toch een beeld van wedergeboorte. Dood en opstanding. Het is toch een beeld van ontvangen van nieuw leven. Dus. Nou, dat is ook wat het is, maar normaal heet het het ontvangen van de Heilige Geest, maar aangezien de doop in water daar een beeld van is, en bovendien de doop symbolisch wordt voorgesteld door een vloeistof, bijvoorbeeld water, niet bij voorkeur, maar wel bijvoorbeeld water, zegt hij, ik doop u met water, maar er komt iemand en zal u met geest dopen, met de Heilige Geest. En dus doordrenken, want dat is wat het woord betekent. En daar komt het woord doop vandaan. Wat normaal heet het ontvangen van de Heilige Geest wordt hier genoemd doop in of door of met de Heilige Geest. In de zin van men zal ermee doordrenkt worden, want dat is wat het woord baptizo betekent. Niet eens onderdompeling, doordrenking betekent het. Bapto, maar dat wordt hier niet gebruikt. Bapto is onderdompeling en baptizo is doordrenking. Dat zou dus moeten zijn, zodat besprenkeling al helemaal niet meer in aanmerking komt, maar vooruit. Maar dat zijn de woorden. En in een andere samenhang vind je het niet. Dit is Matteüs 3. Dan hebben we Marcus 1, vers 8. Vers 7. Dan na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijnde schoenen te ontbinden. om die schoenen na te dragen. Ik ben niet waardig in zijn schoenen te staan, dat is wat het betekent, hè? Maar Johannes stond nou eenmaal in de schoenen van de Heer Jezus. Want hij was zelf weer een beeld van Christus, hè? Of althans van de Heer Jezus. Maar dat is weer een ander verhaal, dus die laat ik maar. En er staat er: ik heb u, vers 8, wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En hier wordt de uitdrukking teruggebracht tot de essentie. Vuur wordt weggelaten en alle andere dingen worden weggelaten. Ik doop u met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Waaruit je kunt besluiten dat water een beeld is van de Heilige Geest. En dat het woord dopen met de Heilige Geest ontleend wordt aan het type. Aan namelijk doop in water. Dat is al. En als dat niet aangehaald wordt, heet het ook niet doop met de Heilige Geest. Heet het gewoon het ontvangen van de Heilige Geest. Of van de andere kant, de uitstorting, inderdaad, van de Heilige Geest. Goed, dat was 2. Dan hebben we Lucas 3, vers 16. In de reeks 3, vers 16 is dat, hè? Johannes 3, vers 16, Lucas 3, vers 16, 1 Timotheus 3, vers 16. Ja, Colossense 3, vers 16, dat is al een mooi vers, hoor. Maar goed, Lucas 3, vers 16 hier, waar staat: zo antwoordde Johannes aan allen, of de vraag was of hij niet misschien de Messias was. Toen zei hij: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, dat moet dan dus die Messias zijn. Wie ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden, deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dat is het. En hij zal ook een oordeel brengen trouwens, wiens wan in zijn hand is. Precies, want terwijl onze bedeling begon met wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest, begon meteen ook dat oordeel van Gods wegen over de wereld, die immers bestaat onder dat oordeel en onder de toorn. God gaat gelijk op. Maar goed, dat is de uitdrukking ten derde malen. De volgende keer is in Johannes 1, vers 33... ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven. Maar geest kun je niet zien, dus werd de geest voorgesteld in de gedaante van één duif, uit vers 32. Op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Dat is de vierde keer dat je die uitdrukking vindt. De vijfde keer is, die we al kennen, Handelingen 1, vers 5. Waar dus de woorden van Johannes de Doper worden aangehaald. Johannes doopte wel met water, maar die zei, die Johannes, die zei: maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden door degene die na mij komt, in de zin van niet lang na deze, want bovendien degene die na hem kwam, wees hij bij gelegenheid al aan. Dus inderdaad niet lang na deze. Dat was beloofd. Dat wil zeggen, via de woorden van Johannes de Doper. Zie? En dan de volgende keer is Handelingen 11, vers 16... Handelingen 11, vers 16, waar Petrus verslag doet van zijn omstandigheden bij Cornelius, de heiden, die de Heilige Geest ontvingen en ook begonnen te spreken in vreemde talen. Dat was nog in hoofdstuk 10, daar staat wel degelijk ontvingen. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen, gelijk als ook wij. En hier in vers 15 van hoofdstuk 11 staat: als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen. Dat wil zeggen met kracht. Dat is vallen. Met kracht naar beneden komen. Gelijk ook op ons in het begin. En ik werd gedachtig aan het woord des Heren, hoe hij zei: Johannes doopte wel met water, maar gij lieden zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Waarbij de uitdrukking doop met de Heilige Geest inderdaad ontleend is aan de woorden van Johannes. En als de Heer al die woorden gebruikte, ontleende hij ze aan Johannes. Dat is ook wat Petrus hier zegt. De Heer zei, Johannes doopte wel met water, maar gij lieden zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Nou goed, dat zou ook gebeuren en dit is de zesde keer dat de uitdrukking gebruikt wordt. Het is eigenlijk de laatste keer, maar voor de aardigheid hebben we nog één schriftplaats waar de uitdrukking min of meer voorkomt, maar dan ook verklaard wordt. Want de vraag is, wat is dat nu eigenlijk, de doop met de Heilige Geest? En dat is wat verklaard wordt, nu inmiddels door de apostel Paulus, die de term dus maar één keer gebruikt in al zijn brieven. En dat is 1 Korinthe hoofdstuk 12. Waar staat in vers 13, want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En daar heb je geest en doop bij elkaar, vandaar dat men komt tot de uitdrukking geestesdoop. Ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedrenkt. Eén geworden tot, want dat is eigenlijk de echte betekenis. Het is niet onderdompelen, maar doordrenken, maar de echte betekenis is die van één wording. Dat is doop. Vandaar dat je kunt gedoopt worden in Mozes en in de wolken en in de zee en wat het maar was. Hè? In 1 Korinthe 10 en met name in Christus. Eenwording met één plant worden met Christus heet in Romeinen 6 ook gedoopt zijn in Christus. Dat is wat het is. En hier heet het gedoopt zijn in het lichaam van Christus. Namelijk wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, dat zijn verschillende mensen. Het zij dienstknechten, het zij vrije, zijn ook verschillend. Wij zijn allen één, hoe verschillend wij ook waren. Wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Maar dat is het alternatief voor doop. Een synoniem daarvoor. Men vertaalt het ook met wij drinken alle aan dezelfde geest. Maar dat vind ik een erg plastische voorstelling van zaken. Het gaat er juist om dat woord drenken in de zin van doordrenkt worden. En dit is de verklaring. En waardoor zijn wij, dus nou de vraag alsnog, maar we komen nou van een heel andere kant binnen. Waardoor zijn wij aan dat lichaam van Christus toegevoegd? Want we zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt, enzovoorts, en van één geest, de geest die in dat lichaam is, doordrenkt. Wanneer is dat gebeurd, of waardoor is dat gebeurd? Nou ja, van onze kant toen wij tot geloof kwamen, van de andere kant, door de opstanding van Christus. Want toen wij wedergeboren werden, werden wij aan Christus toegevoegd. En daarmee ben ik gewoon terug in Handelingen 2, helaas nu aan het eind van de avond, dus ik mag er eigenlijk niks meer over zeggen. Maar er staat in Handelingen 2 dat Petrus deze boodschap predikt. En dan staat er vers 41, die dan zijn woord gaande aannamen werden gedoopt. In water mag ik aannemen. Dat heb ik de indruk. Maar niettemin staat er, en er werden op die dag toegedaan, toen hebben de vertalers er ingevoegd tot hen. Want bij de vertalers word je altijd toegevoegd aan de gemeente, aan de kerk namelijk. Dat schijnt christelijk gebruik te zijn. Maar dat staat er niet, hè. Ze werden wel toegedaan, maar niet tot hen, maar tot hem. Met één hoofdletter. Ze werden namelijk de Here toegevoegd. Dat is ook wat vers 47 zegt, maar dat kun je helemaal niet meer zien. Want er staat in de vertaling, de Here deed dagelijks toe, of deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Maar dat staat er niet. Er staat gewoon, en de Heere deed dagelijks toe die zalig werden. Het hele woord gemeente staat er niet. Staat er abusievelijk. Het woord gemeente komt pas voor het eerst voor in hoofdstuk 5, vers 41. Dat wil zeggen, men wordt toegevoegd aan de Heer. Op grond waarvan? Nou ja, wij dachten op grond van wedergeboorte, dat is ook correct. En hier in Handelingen 2, op grond van dat ze de Heilige Geest ontvingen. Want dat is wat Petrus en zegt. Namelijk, Christus heeft als eerste die geest ontvangen. En hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En in vers 38, bekeert u tot vergeving der zonde en gij zult de gave, namelijk de Heilige Geest, ontvangen. Dat is wat zij deden. 3000 tegelijk, en zij ontvingen dus de Heilige Geest, en zij werden toegevoegd den Heere, en via de Heer natuurlijk toch aan de gemeente, maar dat is de ene algemene christelijke kerk, weet u wel, gemeente met een hoofdletter, en dat was dus, en zij werden dus door één geest tot één lichaam gedoopt, op precies dezelfde dag, Het is één en dezelfde gebeurtenis. En dat is nu nog zo. Als een mens tot geloof komt, krijgt hij een nieuw leven, ontvangt hij eeuwig leven, ontvangt hij de Heilige Geest, komt de Heer Jezus Christus in zijn hartje wonen. Als het tenminste op de zondagsschool gebeurt, weet je wel. Dan komt Jezus in je hartje wonen. Leuk, hè, dat daar, in dat jargon, die waarheid bewaard gebleven is. Je hoort het nergens anders, alleen daar, op het kinderlijke niveau. Huh? Maar het is zo. Maar het is gewoon, het is wat elders heet, de Heilige Geest. En omdat wij die geest ontvangen, namelijk dat leven, allemaal hetzelfde leven, namelijk dat van Christus, worden wij daardoor dus toegevoegd aan één lichaam. En dat is wat het is. En wanneer ontstond de gemeente, is nu uiteindelijk de vraag. Op de Pinksterdag, dat kan niet. We zouden alles wat ik vanavond gezegd heb negeren, dan nog. De gemeente ontstond niet op de Pinksterdag. Want wie is het eerste lid van het lichaam? Christus. Sinds wanneer? Sinds zijn opstanding. Want toen heeft God hem uitermate verhoogd en gegeven tot hoofd aan de gemeente die zijn lichaam is. Dat is Efeze 1. En dat klopt precies, dan ben je weer in die opperzaal in Handelingen in Johannes 20. En daar zegt, dan komt de Heer bij zijn discipelen, blaast op hen. Dat is niet meteen een geweldige gedreven wind, maar het heeft dezelfde betekenis. Hij blaast op hen en hij zegt, ontvang de Heilige Geest. En het op hen blazen was een teken natuurlijk van wat er gebeurde, logischerwijze. Want wat er gebeurde is, zij ontvingen de Heilige Geest. Zij werden nog diezelfde dag met Christus opgewekt en medegezet in de hemel. Waarvan trouwens die opperzaal een beeld was. Maar vooruit. Een moeilijker is hij niet. En daarna zeg ik, en hoe dat past in de leer van de drie-eenheid. Nee, dat past er niet in, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat is nergens voor nodig. Dat is toch niet bijbels. En daar moet ik het helaas bij laten, want ik ben gewoontegetrouw weer ver over tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat u ons nieuw leven geschonken hebt in Christus, onze Heiland. En we danken u dat die geest van Christus in ons woont en in ons blijft en dat we daardoor u toekomen, uw eigendom geworden zijn en door die heilige geest ook geheiligd zijn tot uw dienst onder het nieuwe verbond. Want u hebt ons bekwaam gemaakt om dienaren, zelfs priesters te zijn van dat nieuwe testament, dat nieuwe verbond waarvan Christus de hoge priester en middelaar is. Wij zeggen u dank dat u ons ingelijfd hebt bij die gemeente die uw lichaam is. En dat u ons daar ook een plaats gegeven hebt en daarmee een functie, opdat wij onze levens daaraan zouden wijden. Als leden van dat lichaam van Christus. En we danken u dat we mogen beseffen dat waar wij allen datzelfde leven van Christus hebben ontvangen, zijn Heilige Geest deelachtig zijn geworden, dat we daar samen verbonden zijn door die ene geest in dat ene organisme dat uw lichaam genoemd wordt. En we danken u daarom dat we vanavond hier ook mochten zijn. Als uw kinderen samen mochten komen, ons hart en onze ogen, onze verstanden open mochten stellen voor dit woord dat door uw geest is voortgebracht. Dat woord waaruit wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat woord ook waardoor wij gebouwd worden in het geloof en mogen opwassen in kennis en genade, opdat wij als kinderen Gods, als mensen Gods volmaakt zouden zijn en tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. We danken u dat u dat goede werk aan ons begonnen hebt en ook voortzet tot in onze dagen. En daarom vertrouwen we ons aan u toe, opdat uw werk voortgang mogen vinden, opdat wij veranderd mogen worden naar uw beeld en mogen wandelen nu reeds, hoewel nog in het vlees, mogen wandelen naar de geest en daarmee tot eer van uw naam. Amen.